Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zie dat er al notities gemaakt worden terwijl ik niks zeg. Dat is echt geweldig.
De datum
en
de nummer.
Oh, nee, joh, hoef je niet uit te leggen. Oké. Ik ben mijn eerste verhaal begonnen met iets uit mijn jeugd. Wat mij altijd bijgebleven is, u weet dat, is dat kijken naar de sterren en naar het universum. En blijkbaar zijn eerste herinneringen, tot de dag van vandaag is dat voor mij levend. En ik heb er ook over gelezen dus, een boek wat ik kreeg, Het Lied van de Hemel. En dat heb ik ook nooit vergeten, dat gevoel wat erin zat, dat geraakt zijn, dat is gebleven. Maar er is uit diezelfde periode nog een ander boek wat ik gelezen heb. En 8 jaar was ik, of 9 of 10, zo ongeveer die. Dezelfde leeftijd van die sterren. En dat is mij ook altijd bijgebleven. En eigenlijk was dat de eerste ontmoeting met China en met de koan, op die leeftijd. Dat is toch wat, hè? 10 jaar en hij was met China en koans bezig. Ja, en ik heb die nooit vergeten. En tot de dag van vandaag blijven die, het zijn trouwens de meest wezenlijke koans, onmogelijke vragen van het bestaan, die toen op mij afkwamen. Maar wel op een heel bijzondere manier. Een beetje op de manier waarop, toen ik net binnenkwam, er gebogen werd en gelachen werd en nog een keer. En ik hoop dat ik dat kan toelichten. Aan de hand van dat boek. Dat boek, dat heette, ik weet niet of u dat kent. Puk en Muk op reis naar China. Kent iemand dat? Is er iemand die dat kent? Dat lazen wij in onze jeugd. Een hele serie. Puk en Muk, dat waren twee van die jongetjes, kaboutertjes. Ik dacht toen dat jongetjes waren. Maar die maakten de gekste reizen. Puk en Muk op weg naar de maan. Puk en Muk en de heks. Maar er was eentje, die is mij bijgebleven en daar wil ik het over. Puk en Muk op reis naar China. En wie zijn Puk en Muk? Eigenlijk is er hier in de zaal maar één die dat echt weet. En dat ben ik. Maar ik vertel het niet. Ik zal iets vertellen. Puk en Muk, dat zijn de kinderen van Klaas Vaak. Staat in dat boek. Klaas Vaak, dat is die zand in de ogen strooit. Als kindertjes gaan slapen. Het is een lieve oude man. Het is een soort Sinterklaas. Maar een beetje suffig. Hij sloft sowieso. En hij heeft Hij heeft een hele hoop van die kaboutertjes om hem heen, maar twee heten Puk en Muk. De ene is erg slim, dat is dus een soort doctorandetje. En die andere, dat is een hele lieve, onhandige jongen. Ik zou zeggen, daar heb ik wel veel van. In 7 sloten tegelijk en zo. Maar samen maken ze allerlei avonturen mee. Bijvoorbeeld, ze gaan naar China. Ja. En ze maken daar van alles mee. Ik zal eerst even nog verder vertellen, natuurlijk. Ik weet niet of iemand van u nog in Sinterklaas gelooft. Niemand? Is er iemand die nog echt gelooft in Sinterklaas? En in Klaas Vaak? Of u bestaat of zo? Nou, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Het gaat over China. En daar maken ze iets mee, die twee. Dat zal ik dadelijk vertellen. Wat de diepste en ja, de meest belangrijkste, dat is de kern van wat uitgedrukt is in het Zenboeddhisme in een andere taal. Maar eigenlijk is het de kern van het bestaan, of van elke religie, om dat woord toch even te noemen. Dat is echt authentiek. Waar halen ze dat vandaan, die Pukkenmuk? Zijn die ooit in een Zenklooster geweest? Ja. Ja. Ik heb ze daar ontmoet. U kunt het geloven of niet. Ik heb ze in de levende lijven in een zenklooster ontmoet. Allebei, Pukkenmuk. Ik heb ze zien zitten in de zaal. En ik heb ze een keer, toen ik uit het raam keek boven, heb ik ze beneden zien staan. En ze gaven elkaar een kusje. Ik heb toen ook gezien, het waren niet twee jongetjes, het waren twee meisjes. Maar ze hebben echt bestaan. Meer kan ik niet uitleggen. Ja, dat wil ik ook niet. Maar het is dus echt. Dus wat ik in dit verhaal verder vertel, is ook echt wat in dat boek staat. Wel, ze gaan op reis. Dit is een beetje anekdotisch tot nu toe, maar wat daar gebeurt in China. Ze maken natuurlijk van alles mee, ze zijn onhandig, ze raken verloren en verdwaald. En ze worden dan onder andere opgevangen door een lief, oud, echtpaar, de familie Ling. Paling en Maling. Ja. Daarom heb ik die naam ook onthouden. Ja. En die geven ze zo wat goede raad en wijsheid en afijn. Maar ze zijn eigenwijs en ze trekken verder en ze komen dan op een boot terecht. En ze willen ergens een stuk zo over langs de kust van China varen. En dat gaat allemaal mis en ze vallen in de handen van een beruchte zeerover. Zij hebben zelf ook Chinese namen gekregen, Pukishao en Mukilao. En die vallen in de handen van een vreselijke, ik zie de tekening nog voor me, zo'n grote wilde baard en die woeste ogen. Het is net Bodhidharma en dan zo'n sabel in zijn hand zo. En zijn naam is ook Chinees natuurlijk, Hakpan In heet hij. En hij hakt eigenlijk iedereen de pan in. En het is een beul van een kerel. En Puk en Wuk die moeten dan de vloeren schoonmaken op dat schip. En ze worden verschrikkelijk gestraft. Ze krijgen, zoals in China gebruikelijk, een houten blok om hun nek. Ja, en dat is niet mis, dat is niet zo'n blokje. Dat is iets van 30 kilo, 40 kilo. En je kunt net je hoofd erin steken, maar je kunt je niet eens het van de grond krijgen. Dus zij zitten daar, wanhopig, gestraft met zo'n blok, door iedereen uitgelachen, aan het eind van de Latijn. En toch, ze zijn voorbij, ze hebben het al opgegeven. Maar er komt een storm. En wat gebeurt er? Iedereen verzuipt. Je ziet Hakpan In, zie je nog met die hand boven het water. Maar wie blijven drijven? Puk en Muk. Die blijven drijven zo. Tot hun verbazing. Ze houden elkaar zo nog vast en zo. En op de duur worden ze dan opgevist. Daar zal ik dadelijk over vertellen. Maar dit is een prachtig iets. Hun grootste handicap wordt hun grootste redding. En dat is zo. Daar is iets. Nou, ik hoop dat u dat van mij aanneemt nu ik toch 80 ben. Als ik terugkijk, ik heb zoveel handicaps gezien waarvan ik dacht, nou het hoeft voor mij niet meer. Waarvan ik ontdekte dat dat een opening gaf. En als wij citeren de poortloze poorten en ontelbaar, dat is zoiets. Dat het bijna lijkt, of bijna voor je gevoel, er is geen enkele mogelijkheid meer. He, ik heb toen ook een boek geschreven, De Moed tot het Onmogelijke, Hisamatsu en Kierkegaard en Zen. Daar komt die gedachte in voor. Dat heeft bij Kierkegaard zo geraakt. Hè? Als niets meer mogelijk blijft, als je van overtuigd bent dat het einde nabij is, dan keert er iets om. Ik zou dat ook alleen maar zo kunnen vertellen, omdat dat toch ook mijn ervaring is. En hoe, dat doet er niet toe. Ik zal het dadelijk ook toelichten aan een heet concreet geval wat ik meemaakte, ook in een zenklooster, in een Koreaans zenklooster. Wat ik hoorde en gezien heb en wat dit bevestigde. Maar het is wel, het is het oergegeven van elke religie. En tegelijk is het iets wat wij het moeilijkste aanvaarden. Want het lijkt of wij een weg gaan en we hebben een doel. En wij streven naar iets en we zien dat het mislukt en we denken alles is verloren. En dan blijkt precies ineens dat wat het meest in de weg stond, waarvan we overtuigd waren dat het ons nekte en alles deed instorten, dat ergens een opening is en een redding. Ik zal twee voorbeelden ervan geven. Ik moet even op mijn briefje kijken, want ja, het eerste, dat heb ik dikwijls in andere tijdshows wel eens genoemd, dat is een richting in het boeddhisme die mij heel erg geraakt heeft, omdat die in China altijd samenviel met de Chan. In Japan, André heeft dat gezegd, zijn dat duidelijk onderscheiden richtingen. De zuivere landrichting en de zenrichting. Het ene is, je doet het allemaal zelf, en het andere is, het is enkel en alleen genade. Maar in China gaat dat samen. In hetzelfde tempel wordt gemediteerd of gewerkt en wordt ook Omito voorgelezen. Maar Shinran, hè, dat is toevallig de Japanse variant, die heeft daar zo meest indrukwekkend over geschreven wat dat nou is. Hij heeft het namelijk zelf ondervonden. Hij was monnik en na zo'n 20 jaar monnik zijn en boeddhist proberen te zijn en een lijstje maken, hoe doe ik dat nou goed, moest hij ontdekken dat het een groot failliet was. En dat was een wanhoopskreet. Dat was van hem echt een noodkreet. Hij was overtuigd dat hij bij de verlorenen hoorde, bij de absoluut verlorenen die nooit gered konden worden. En daar keert iets om. Op dat diepste punt keert het zo totaal om. Hij weet, hij zegt het met zijn woorden, dat de eeuwige gelofte van Amida Buddha of van Kuan Yin of van de diepste werkelijkheid zelf, de grenzeloze compassie, de grenzeloze mogelijkheden en de liefde en de schepping uit het niets, gebeurt juist waar er niets is. Dat vinden we ook trouwens bij Eckhart. Die zegt ook zoiets, hè. We moeten zozeer niets worden dat zelfs God niets meer kan met een restantje van ons. Dat is schokkend te denken, nou, als God het niet meer kan, maar hij schept ons opnieuw. Dat kunnen wij ons ook niet voorstellen. Maar zoiets heeft Shinran ervaren. En dat schrijft hij ook neer. Mijn wanhoopskreet veranderde plotseling in een kreet van grenzeloze dankbaarheid. En dat ik me spontaan mijn handen vouw. Of spontaan nog ging zitten of wat dan ook. Uit grenzeloze dankbaarheid, omdat ik weet dat alles en iedereen door die grote gelofte van voor alle eeuwen gered wordt. Hij zegt er trouwens nog iets bij. En dat betekent niet die gelofte, als iedereen gered wordt, dat ik met de grote hoop mee naar binnen geveegd word. Zo van jij dan ook maar. Maar voor mij, kleine Shinran, heeft dat onuitsprekelijke die gelofte afgelegd. Of je dat nou Kuan Yin noemt, of Amida Buddha. En dat is heel intiem. Dat is zoals, ik las dat bij Giordano Bruno, daar heb ik ook over verteld. Dat is ook zo'n regel die mij trof. Dat onuitsprekelijke wat hij geen naam wil geven, en soms zegt hij de godin, soms zegt hij God, bodemloosheid, is mij meer nabij in intiem dan ik mijzelf nabij ben. En zoiets ontdekt Shinran. Dat is ineens een totale omkering op het moment dat hij dacht alles is verloren. En hij formuleert dat dan later ook heel nadrukkelijk, een bekend gezegde van hem is, als zelfs de goede mensen al gered worden, hoe oneindig veel meer kunnen dan de slechte mensen, de mislukte, zeker zijn van hun redding. Dat is een omkering, hè? Wij verwachten, nou, als zelfs de slechte gered worden, dan kunnen de goede zeggen, nou, het kan mij overkomen. Nee, hij keert het totaal om. Dat is aangrijpend. Dat is een tekst die zelfs een zenmeester als Hisamatsu ergens centraal stelt. Hij zegt, dat doorbreekt alle ijzeren wetten, zelfs van wat wij karma noemen. Dat is een omkering, dat is wat in het boeddhisme, of eigenlijk in alle religie, ommekeer. Conversie, metanoia, ook in het Pali, Ashraya Paravritti, revolutie van de fundamenten van het bestaan. Zoiets heeft hij ervaren. En dat draagt hij uit. En dat wordt zijn nieuwe richting. En dat wordt de belangrijkste en grootste richting later in Japan. De zuivere landrichting. Niet eens te zijn. Dat. Voor de gewone mensen die hun mislukking voelen en die zich klein en onmachtig en klungelig voelen, zoals wij misschien allemaal, is dat een uitdrukking. En in China is er dat altijd bij. Ik wil nog iets zeggen over Shinran. Shinran, die kreeg dus, na die formulering, als de goede al gered worden, hoeveel meer mogen dan de mislukten niet zeker zijn van hun redding, die kreeg soms brieven van mensen die goed waren. Want die werden toch wel wat ongerust. Ja, ik kan de tekst aanhalen. Ik heb hem in een van mijn boeken staan. Shobogen, ik weet niet hoe dat heet. Dat is een brief aan Shinran. Ik zeg het in mijn eigen woorden, beste Shinran. Ik ben ontzettend geraakt door wat u vertelde. Maar ik heb eigenlijk nogal braaf geleefd. Kunt u mij misschien een pikante zonde noemen? Dat ik in aanmerking kom voor die grenzeloze genade van Amida. En het antwoord van Shinran is prachtig. Beste man, als u de medicijn al in uw zak heeft, dan hoeft u niet opeens nog op jacht te gaan naar de perceelen. Hartelijk groeten. Ja, u heeft uw medicijn al. Waarom zou u dan nog ziek worden? Maar u ziet hoe fundamenteel dit is. En dit is een tekst die in China, in de Chan-traditie, uitgedrukt werd door dat symbool van dat houten blok. Dat is een verhaal uit de Zen-traditie. En Puk en Muk, die herhaalden dat. Die vonden dat, die dragen dat uit. Het kwam bij mij terecht, nou zit ik hier. Dat is het wonderlijke van het leven. Maar er is nog een andere Chinese uitdrukking van. In alle richtingen, maar zeker in de zuivere landrichting, die moet ik ook even vertellen. Dat is een plaatje. Dat is een, u kent dat, zo'n cirkel. En daar in het midden, dat is dat bodemloze, onuitsprekelijke, waar we geen naam voor hebben. Noem het vooral geen verlichting, want het is het meest griezelige woord wat er is. Daarover later een keer. En dan zie je daarboven zie je de hemel, zo. En dan zie je hier de mensheid. En dan zie je daar de dieren. En onderaan zie je de hel. En dan zie je daar het rijk van de hongerige geesten. Ook zoiets wat niet erg prettig is. En daarboven heb je de fighting spirits. Dat zijn de mensen die vechten, altijd ruzie hebben. En dan heb je daarboven weer de hemel. En overal zijn verschillende zaadjes. De hemel is vergeven van goede zaadjes. Allemaal goede lichtpuntjes, zaadjes. En geen donkere puntjes. Geen negatieve. Bij de mensen is het 50-50. Bij de dieren is het net iets meer, die instincten die maar raakleven en zo, iets moeilijker zo. En in de hel heb je alleen maar donkere punten. Daar heb je geen lichte punten. En dan heb je dan gaat het zo verder. Dus boven heb je alleen maar lichte punten en in de hel alleen maar donker. Maar, behalve lichte en donkere puntjes, die zo echt dualistische wereld zijn, is er nog een ander zaadje. Het gouden Boeddha-zaadje. Overal zijn gouden Boeddha-zaadjes. En de meeste Boeddha-zaadjes, die zijn in de hel. De hel is allemaal lichtpuntjes in dat donker. Dat kennen wij trouwens ook. Er is een tekst van... er is ergens een boek ligt daar. Met een, op de kaft is een tekst geplakt van... hoe heet het? Lucie. Heb je dat gezien zo? Maar Lucie heb ik thuis een mooie poster van hangen. En daar staat op... Heb ik hem nou nog na de verhuizing of niet? Daar staat op, het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag. Dat is ook mooi. Dus in die hel, daar heb je zoveel lichtpuntjes. En dan kijk je naar die hemel met allemaal die goede puntjes. Nou, je moet echt een nieuwe bril opzetten. En je moet je aan staar laten opereren om te zien dat er ook nog twee of drie kleine goudkorreltjes zijn. Dus bij de mensheid is het ook behoorlijk goed vertegenwoordigd. Dus dat is een heel mooi beeld eigenlijk. Dat is een prachtig beeld van wat Shinran wil zeggen. En dat kunt u ook vinden, en dan komt het ineens dichterbij, in de inleiding van mijn boek over de CD. De CD, daar heb ik zo'n boekje geschreven, en dat begint met een tekst van Kafka. Kafka schrijft dat twee keer in zijn dagboek. En dat is authentiek, dat is niet verzonnen, niet door een boeddhist die een mooi plaatje maakt, en niet door een of andere Shinran, maar iemand van onze tijd, zeg maar, die dat ervaren heeft. Die tekst, weet u nog hoe dat begint? Het allermooiste gezang is wat klinkt, wat tot ons komt uit de hel. En het is dat gezang wat wij abusievelijk verslijten voor engelengezang. Dat is eenzelfde ontdekking. De noodkreet, het meest authentieke, komt van diep beneden. Dat weten we allemaal. Of wij, als wij bidden, zo gepassioneerd zijn, of dat we, als dat we schreeuwen als Job. Kijk dat zelf maar na. Luther heeft dat sterk ontdekt. Een van de mooiste uitdrukkingen van Luther voor mij, het is mij wat een beetje vertrouwd zal ik zeggen, dat is dat hij zegt, zelfs de grootste vloeken en godslasteringen zijn aan de hemel veel welgevalliger dan de schoonste alleluia's. Want de kans dat die vloeken echt uit het hart komen is groter dan dat de alleluia's uit het hart komen. Ja, we moeten alleen maar denken, hey, zou dat, kijk er maar naar. Maar er is veel van waar. En dat is ook dat, ja, roepen en schreeuwen uit de donkerte. En de hel moet u zich niet voorstellen als zoals dat vroeger geleerd werd. Eigenlijk zijn al die fases die wij in ons leven soms doormaken. Iedereen. De een meer, de ander minder. Maar dat is de uitdrukking. En om concreet te zijn over dat Koreaanse klooster. Toen ik in het Koreaans klooster was bij Sumsan. Daar ben ik één keer, ben ik toen... maanden weg geweest van de universiteit en ben ik daar 8 maanden geweest. En daar zat iemand die had in Vietnam gevochten. En die had nogal wat op zijn geweten. U weet, er is toen ooit iemand veroordeeld omdat ze een dorp in brand gestoken hebben met vrouwen en kinderen. En hij was daarbij. En hij zei ook tegen mij, nou, ik ben gewoon verloren. Mijn karma is verschrikkelijk. Ik kom hier, maar ik heb er geen enkel vertrouwen in. En ja, ik zat daarbij. En toen hebben ze, als monnik zei, ga eens met Sansunim praten. Daar heeft hij blijkbaar veel mee gepraat. En die zei zoiets tegen hem van, ja, nou slingert jouw verschrikkelijke karma, slingert dit in het rond. But you, jij, het moet omgekeerd worden. En toen ontdekte hij wat Shinran ontdekte. Dus ik heb van nabij meegemaakt hoe iemand, of dat nou door de woorden van Sansunim was, of door zijn eigen tranen, of dat gewoon de tijd er was, zoals mijn pleegmoeder zegt, jongske, de tijd is er nog niet. Als de tijd er is gebeurd, bij hem gebeurde dat. Hij kon vrede krijgen met zijn leven en hij kreeg vertrouwen. Terwijl het eerst een soort hel was. Die dingen gebeuren. Alleen deze man, dat is eigen tijds, Shinran is zo lang geleden. En de kern van dat verhaal is, je denkt dat je verloren bent. Je zit vast aan een houten blok, je kunt geen kant uit en je wordt erdoor gedragen. Het is je redding. En echt, dat beeld van dat houtvlot, en van die zee, dat is echt een klassiek zenverhaal. Dat is het eerste wat ik las. Nou, gaat het verhaal verder. Ze drijven daar een tijd op de zee. Komt er tenslotte, komt er een visser, die ziet ze en die pakt ze op. En die neemt ze mee naar een eiland. En midden op dat eiland, daar staan bananenbomen en kokosnoten en nog zoiets. Het is in elk geval, en een waterbron, moeten ze wel een heel eind lopen naar het midden. En die visser, dat is een schat van een man. Het is een soort zenmeester. Het is ook een zenmeester. Maar het is namelijk ook weer een zenverhaal. Hoe die man eraan komt die dat boek geschreven heeft, of liever Pukkamuk. Ja, nogmaals, zij zijn echt in een zaamklooster geweest. Dus, die man die, hij weet er echt helemaal geen raad. En elke keer geeft hij, oude man met een baard, die geeft ze instructies en ze doen dat dan. En ik moet wel doen wat ik zeg, want ik ken het hier, Ze zitten in een omgeving die ze niet kennen. Ze kennen de afgronden niet, ze kennen de kloven niet, ze kennen de gevaren en de mogelijkheden niet. En dan zegt hij, nou doe maar en het lukt. En op een bepaalde dag zegt hij tegen hem, ja, ik heb een klusje voor je. Ja, graag. Zou jij deze mand even willen vullen aan de zee met zeewater? Hè? Een mand, een gevlochten mand, dat kan niet. Zou je deze mand willen vullen met zeewater? Ja, jullie mogen niet terugkomen, voordat die mand vol is. Ja, nou als het helemaal donker is, je ziet wel, maar kom gevuld met je terug met een volle mand. Nou, Pukkemuk staan te kijken, die weten er echt geen raad mee. En ze hebben beloofd dat ze het zouden doen. En ze beginnen maar aan die zee. En met grote tegenzin. En ze proberen van alles, haar handen erop te houden. Vier handen. En heel snel teruglopen. Maar ze zijn 50 meter verder, alles is er weer uit. En nog en nog. En zijn eindeloos bezig. Ze willen het opgeven. Ze vloeken, net als Luther. En ze zien het niet meer zitten, net als Shinran. En het is echt, nou ja, ze mogen niet terugkomen. Maar op de duur, als het al donker is, dan komen ze terug met die lege mand vol schaamte. Ze durven niks te zeggen. En die man kijkt ze aan. En die kijkt naar die mand. En die zegt, geweldig. Dat is precies wat moest gebeuren. Nu is die man totaal schoon. Als ik gezegd had, ga met die mand hem even schoonmaken, dan hadden jullie hem een keer door het water gehaald. Maar dan is hij niet schoon. Maar nu hebben jullie hem zo schoongemaakt zoals hij nog nooit geweest is. Er is iets uitgekomen wat totaal anders was dan jullie verwachten. En dit is een verhaal over onze discipline. Want wij denken soms allemaal, waar ben ik mee bezig? Kan ik dit niet beter opgeven? Waar doe ik het voor? Heeft dit überhaupt nog een doel? Nee, dat wordt ook nadrukkelijk gezegd. Mushotoku. Hè? Mushotoku, geen doel. En wij hebben zo graag een doel. Verlichting, ontwaken, vrede, wellness, je goed voelen, beter in je vel zitten, beter functioneren, enzovoorts. Nee. Iets voelen, iets speciaals, een mooie ervaring hebben. Nee. Wat is zitten in zen? Zei een beroemde zenmeester in China natuurlijk weer, uit de tijd van Pukkemuk waarschijnlijk. Dat is echt een zen. Die zei, lang zitten en moe worden. Wat is zitten? Lang zitten en moe worden. Het gaat dus om heel iets anders dan al die plaatjes. Wat wij doen is afkicken, net als Pukkemuk. Wij zijn met iets bezig en wij denken dat we iets moeten doen. Maar waar het om gaat, kunnen we niet weten, kunnen we niet zien, kunnen we niet vermoeden, kunnen we niet naartoe streven, maar dat is een wonder. Dat gebeurt en zij blijven trouw aan hun discipline, zeg maar. En dat moeten wij soms allemaal. Ik heb dikwijls in mijn dagboek geschreven, vroeger ook in Japan, ik trap het af. Hoe vaak ik dat niet gedacht heb. Misschien hebben we dat soms allemaal. En wij gaan door. Je hoeft het niet te voelen. Je hoeft geen resultaten te zien. Maar je gaat door. Misschien is dat het mooiste. Dat vind ik zo'n ontroerend verhaal. Er gebeurt iets wat totaal anders is dan wat wij denken waar het allemaal om gaat. Wij in dat kleine universum met onze kleine praktijk hier of elders. Want het is niet alleen de praktijk, het is ook ons dagelijkse leven. Het is ook ons gewone leven. Daar denken we soms ook van. Wat heeft dit allemaal voor zin? Mijn God, wat heeft dit voor zin? Waar ben ik mee bezig? Wat is dit? En het enige wat ik kan zeggen, doe als Puk en Muk. Of wat mijn pleegmoeder mij zei en wat ik altijd onthouden, haar twee belangrijkste gezegden. Het eerste, dat was jongske vertrouw. Wat er ook was, jongske vertrouw. Want ik kon gewoon niet vertrouwen. Ik heb eigenlijk tot bijna mijn 50ste toe gewoon niet vertrouwd. Ik vertrouwde niks. Ik geloofde het wel. Ik wilde het wel, die mooie verhaaltjes. Maar het was geen realiteit. En toch is dat is veranderd. En dat blijft een wonder. Waardoor, dat is zo gekomen. Daarom heet het soms ook zoiets van plotseling. Niet een bliksemflits, dat is het niet. Maar het is voorbij oorzaak en gevolg. Dat is wat Shinran ontdekte. En een ander gezegde van haar, dat is me ook. En dat is, ik herinner me dat precies, ik denk dat ik toen wel oud was. 34, 33. Het was denk ik vlak voor mijn scheiding ook. En alles liep mis en we wandelden een keer. We liepen soms heel lang. En dan zat ik dan vaak te oreren en te vloeken over het leven. En te zeggen, terwijl zij dan zei, dat het wel zit, vertrouw, ik werd opstandig om dat te horen. En ik zei, misschien is er geen enkele reden, misschien is het allemaal één grote zelfbedrog en nonsens. En zeg mij wat ik moet doen. En ik ging stilstaan op die wandeling, in de bossen, bij Nijmegen in Groesbeek. Ze keek me aan en ze zei, doorlopen jongske. En ik ben doorgelopen. Ik heb lopen janken, maar ik ben doorgelopen. Dat moment is mij altijd bijgebleven. Maar dat is wat Puk en Muk deden. En dat is wat Sansunim ook altijd zei. Ik heb heel veel van hem onthouden, omdat het zo kort en krachtig was. Hij sprak nauwelijks Engels, maar één van die dingen die hij altijd aanhaalde, dat was only go straight. Heel veel mensen, daar hadden we zo'n soort mutual inquiry in de zaal, dat kon, met 15 mensen. En gaf hij als antwoord, hij luisterde, put it all down and only go straight with don't know mind. Dus ga door met don't know mind. Waar ga ik naartoe? Ik weet het niet. Waar komt het op uit? Ik weet het niet. Doe ik het goed? Kan ik het checken? Nee. Jongske, check jezelf niet. Ook iets wat ik altijd van mijn pleegmoeder hoor. Correct het niet. Doe het gewoon. Niet correcten. En dat zei hij. Only go straight. Don't know. Only go straight. Don't know. Dat is wat Puk en Muk deden. Daar in het Koreaanse klooster. Ik denk het enige klooster wat een volkslied had. Dat was daar. En dat was op de muziek van het Engelse volkslied. Kent u het? Ik kan niet zingen, anders zou ik het voorzingen. Dat was so only go straight, don't know. Dat werd daar gezongen. En ze hadden een kleine pizzeria waar ze pizza's verkocht. En je had een don't know pizza. En je had een, wat had je nog meer? Put it all down pizza. En zo van alles. Dus het was een zangklooster waar je even op adem kwam. Ik heb daar veel gelachen. Maar het is waar wat er staat. Het is zo waar. Wat wij ontdekken is nooit wat we verwachten. Het komt uit een andere hoek. In feite is het heel dicht bij dat eerste verhaal wat ik vertelde. Je denkt dat het mislukt is en dan gebeurt iets wat je alleen maar een ommekeer waar je geen naam voor hebt. En dat moet u niet spectaculair zien. Dat is de spectaculaire zaanverhalen zijn er genoeg van dingen. Maar het zijn doodgewone dingen in het leven waarbij je ontdekt, zoals ik dat las in een heel indrukwekkend boek over, dat heb ik al eens genoemd denk ik, The Female Face of God in Auschwitz. Hoe vrouwen in Auschwitz in leven bleven als al hun religieuze beelden stuk vielen met die verschrikkingen. En hoe zij, zo staat het er, in een situatie waarin no way out is, plotseling ontdekken dat daar met hoofdletters een way out was. Way out. Dat het anders werd, dat het openende, dat het omkeerde. In zo'n helse situatie. Denk aan het verhaal van Kafka en dat zingen. En denk aan dat plaatje van die gouden boeddhazaadjes. En denk aan Shinran. Maar dat is, laat ik het zeggen, wat Pukkemuk tegen de avond ontdekte. De avond van hun leven, zeg maar, van ons leven. Dat je ontdekt, het is alleen maar puin. En dan wil ik eindigen met iets wat ik ooit geschreven heb in mijn boek Meer dan een mens kan doen. Omdat het voor mij ook zo'n ontroerende zin is. En die heb ik ontdekt toen ik ook in een zenklooster was in San Francisco. Op een regenachtige dag. Het staat in mijn boek Meer dan een mens kan doen, dus je kunt het nalezen. En nou, het was voor mij ook echt allemaal een beetje uitzichtloos. En ik zag een poster, zwart, met een regenboog. En daar stonden de letters op, for colored girls who considered suicide, when the rainbow is enough. Voor zwarte meisjes, hè, de schrijfster was een zwarte, Tozake Shange, als de regenboog genoeg is. Die poster was, ja, dat is iets wat op mij net zo'n indruk maakte als in het begin de sterrenhemel. Zo, en ook die woorden, hè. Als je denkt aan, het is uitzichtloos, hè, die meisjes die dachten aan suïcide en de regenboog bleek voldoende. Ze wisten niet eens wat dat was, maar er was een regenboog. In de Ark van Noé wisten ze ook niet wat het betekende, maar het was er. En jaren later, aan het eind van hun leven, schrijft diezelfde schrijfster, en daar wil ik mee eindigen, tegen wie? Tegen het leven? Ja, één keer zegt ze zo van, dan noemt ze dat my God. Hè, en hoe diep zij is. Zij, hè, hoe diep zij is. Wat dat is, is maar goed dat je er niet over praat. Over de diepste dingen moet je niet praten. Maar wat ze wel zegt. En dat is precies het einde van Pukkemuk. En dat is het einde van die weg en dat schoon worden. You are the answer on my prayers. But you are not at all what I prayed for all my life. He? Het is het antwoord op mijn gebeden. Maar het is totaal niet waar ik mijn leven lang voor bad. Van allerlei dingen waar je voor bidt. Het is, maar het doorbreekt alles. En dan zwijgt ze. En dat moeten wij ook maar doen. We gaan terug de stilte in.